Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Eerder in deze serie...
Sorry, ik snap dat ik u een beetje overval, hoor. Kom maar
even. Helder. De familie zegt nee. En zo ook de vrienden en kennissen van Hanno.
Ik ben wel een beetje geschrokken van vandaag, man.
Maar het gaat in principe niet om jou, toch?
Nee, het is helemaal niet om mij.
Dus als ik...
Maar jij vraagt wat mij drijft.
Voor mij wordt het nu interessant. Want wat voor Iris precies die worsteling is, dat weet ik nog niet.
Je luistert naar Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 4. Controle. We zijn nu bijna 2 maanden bezig met de podcast en ik heb zin eens te sparren met mijn zus, Rian.
Hallo.
Hallo.
Even uitrekken.
Even uitrekken? Wat dan? Het is 11:30.
Wat dan? Ik zit te monteren de hele ochtend al. Dus,
Oh, echt waar?
Ze is behalve moeder van mijn lievelingsnichtje Luna ook documentairemaakster en duikt vaker in gevoelige onderwerpen. Zoals ouders die te maken krijgen met jeugdzorg, tienermoeders, delinquente jongeren, dat soort werk.
Ja. Midden in de
montage. Oh, fijn om te horen wat zij vindt van dit alles. En mijn drang om meer te weten te komen over Hanno's vermissing.
We zijn dus in Friesland geweest een paar dagen geleden. En wij wilden op zoek naar de ouders van Sikkel Couperus. Dat is ook iemand die vermist is geraakt. Rond dezelfde tijd als Hanno. Maar niet dat we daarmee gelijk een relatie suggereren. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wij wilden eigenlijk heel graag kijken of we die ouders konden spreken.
Oh, en even kijken, hoe kwam je aan hun?
Nou ja, eigenlijk heel simpel. Ik dacht van ja, ik wil eigenlijk toch echt graag achterblijvers spreken van vermissing. Hm. En toen ben ik gewoon heel simpel gaan googlen. En op de website van de politie, die hebben zo'n lijst met alle vermisten van Nederland. En toen zag ik dat die ouders wel vaker media te woord hebben gestaan. Dus ik dacht ja, misschien moeten we gewoon kijken of we hun kunnen gaan spreken.
Was je niet bang voor dezelfde reactie als...
Als bij Hanno? Ja. Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
Ja. Maar niet geschoten is altijd mis.
En we wisten dus al dat de ouders van Sikkel de vermissing van hun zoon graag onder de aandacht houden. Dus hoopten we dat ons bezoek hen minder zou overvallen. En inderdaad, in plaats van dat wij hen overvielen, werden wij juist overvallen door hun reactie. Want zonder twijfel liet Sikkel's moeder ons binnen. Alsof ze ons al verwachten.
Ja. Ik ben Iris.
Hi.
Piet.
Hi, Iris. Hallo. Dag. Wij zijn...
Wat de helft van je dag, mevrouw?
Ja, en wij zijn bezig met...
Terwijl wij wat onwennig draalden in de voorkamer... pakte, zonder overleg, Piet een pen en Gina een papiertje... om al onze gegevens op te schrijven. Onze namen, de namen van onze werkgever... hoe de podcast zou gaan heten... en wie de deskundigen waren die we allemaal ook wilden spreken. Pas toen ze wisten waar ze aan toe waren, stemden ze in.
En ja, we zijn wel benaderd door de media.
Oh ja, Tros Vermist zijn we al een paar keer geweest. Nou, bij Jaap Jongbloed. En de uitzending.
Ja, dan willen ze een hart van Nederland. Ik zei, nou, daar gaan we niet aan meedoen. Nou, waarom niet? Nou, ik zei, het enige wat jullie doen is tranentrekkerij en op emotie spelen.
Ja, maar dat was afgelopen jaar, vorig jaar februari.
Ja. Had de Search and Rescue, dat is de SAR, die had dus een oefening gepland met het oog van dan gaan we zeggen dat we een zoektocht naar Sikko organiseren.
De vader van Sikko vertelt hier dat SBS6 een item wilde draaien over een training van de SAR, het Search and Rescue Team. Dat is een team dat bij een vermissing vaak op verzoek van de familie op gestructureerde manier grote gebieden kan afzoeken. En dat hebben ze ook vaker in de zoektocht naar Sikko gedaan.
Dus uit respect voor de SAR en omdat Sikko's naam dan opnieuw genoemd zou worden, stemden Piet en Gina in met televisieopnames voor Hart van Nederland. Via de mail kreeg ze te horen wanneer de uitzending op tv zou komen. Maar eenmaal voor de televisie, alles behalve een zoekactie naar Sikko.
Maar dat werd geen Hart van Nederland, nee, dat zat in shownieuws.
Eerst kwam de carnaval voor met allemaal feestmuziek en weet ik allemaal. En toen kwam de Van Sikko.
En toen kwam de Van Sikko.
Ja.
Ze zegt het echt. Geen Hart van Nederland, maar shownieuws. Tussen de carnavalsgekte en ander entertainment zat het item over Sikko.
En lieten ze dus ook een hond zien. Die sprong in het water daar. Dus er is wat gevonden.
Ja, daar gingen mensen ook vanuit. Ja. Ze zeiden, nou, er is wat gevonden.
Er is wat gevonden.
Ja.
Nou, dat is op het noorden leeg. Daar lopen schapen, daar lopen koeien. Er sterft wel eens een schaap, valt in het water. En daar slaan die honden op aan. Want toen wij die opnames zagen, ze, nou, hier hoeven ze helemaal niet te zoeken, want hier is Sikko nooit geweest. Maar goed, dat was dus in het kader van de oefening.
En werd dat er niet bij gezegd, dat het een oefening was?
Nee.
Ja, mijn Search and Rescue die heeft verder wel ook wel onderzoeken gedaan en zo allemaal. Hoor. Die zijn ook actief geweest. Ja.
Ja.
Maar ja, er worden weer conclusies getrokken. En,
ze doen hele goede dingen, ja. Search and Rescue. Prima, fantastisch. Maar SBS, die giet dat dus weer in een bepaald vat. En dan maken we weer een item van.
De ergernis in Piet's stem is hoorbaar. Het tv-fragment over de zoekactie zet de kijker totaal op het verkeerde been. Niet de beste ervaring met journalisten dus. Nu snap ik ook dat briefje met onze gegevens erop, dat Piet zorgvuldig opgevouwen op de hoek van de tafel legde.
Inmiddels zitten we ruim een half uur rond de eettafel. Ik voel me nog te onwennig om me te mengen in dit gesprek en dus focus ik me maar heel hard op de kwaliteit van de opnames, terwijl Iris het gesprek voert. Aan het begin leek ze wat zenuwachtig, maar nu zie ik hoe ze steeds comfortabeler wordt. Ze laat zich steeds meer meenemen in het verhaal van Sikko's ouders en lijkt precies te begrijpen wat ze bedoelen. En ik merk dat dit Piet en Gina ook geruststelt.
Het feit dat in shownieuws zit, na een item over carnaval en over leuke dingen.
Ja.
Dat raakt mij gewoon echt.
Ja, ja, maar goed. Kijk, wij.
Nou, daar schrokken wij van, hoor.
Je kunt er dan niks meer aan veranderen.
Op zich is het goed dat het in belangstelling komt.
Ja.
Maar het gaat ook op de manier waarop.
Maar op de manier waarop. Ja. Nou, we hebben ook meegewerkt aan het programma van Kruispunt. En daar zijn ze heel respectvol mee omgegaan. En Nederland Dagblad had ook een keer een film gemaakt van Marten de Zee. En daar kwam Sikko ook in voor. En die hebben later ook een artikel aangeweid en dat was ook,
Media-aandacht blijft ingewikkeld, omdat ze telkens hun verhaal weer uit handen moeten geven. Maar toch kunnen ze niet anders.
Ja, meer kunnen wij niet doen. Nou, dat zeggen wij zo vaak, van wat hadden we moeten doen, wat hadden we kunnen doen. Nou, ik zou wel zeggen, we hebben alles gedaan wat mogelijk is. En zo ben je er alle dagen nog mee bezig. Nou, ja, dan hebben we dit weer.
Ja, dit weer.
Ja, en dan ben je de hele dag weer van slag.
Ja. Maar dat realiseren wij ons misschien ook dan weer te
weinig. Ja, maar er komt veel weer boven en zo allemaal. En dat,
Kijk, ik werd vanmorgen gebeld.
Maar het is op zich hartstikke mooi dat weer aandacht dan.
Ik werd gebeld, er zijn twee dames naar jullie op zoek.
Het klopt dus dat we verwacht werden.
Ik zei, oké, dan weet ik het. Bedankt voor de tip. Ja? Dan denk je van, nou, wat is dit nou weer?
Ja, dat snap ik ook. Dat begrijp ik ook.
Ja, nee, maar dat is...
Nee, dat begrijp ik.
Misschien was voor hun ook wel een soort van dat ze graag hun verhaal kwijt wilden. Dat er iemand gewoon... belangstelling voor je, dat ook dus fijn kan zijn.
Ja, dat gevoel hadden we heel erg. Dat gevoel hadden we ook heel erg. En na afloop zeiden ze ook van, oh, echt bedankt, bedankt. En toen dacht ik, ja, bedankt. Ik voelde me een beetje opgelaten door toen ze dat zeiden.
dat jij misschien het gevoel hebt van, ja, jullie hebben mij geholpen.
Ja, dat was het.
Met de docu. Terwijl, nou ja, dat merk ik ook vaak, mensen gewoon vooral als het om heftige dingen gaat, ook blij zijn dat ze gehoord worden. Dat je denk gewoon als mens heel veel behoefte hebt om een luisterend oor te hebben.
We lopen op het campusterrein van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Een doolhof van gebouwen rond een groen parkje met bruggetjes, looproutes en wegwijsbordjes. Duizelt mij een beetje. Maar gelukkig is DJ hier goed thuis en weet welke kant we op moeten. We zijn op zoek naar Bastiaan Rutjes, sociaalpsycholoog en universitair docent.
Ik doe onderzoek naar hoe mensen zingeving, controle, zekerheid, voorspelbaarheid proberen te halen uit de wereld om hen heen eigenlijk. Hoe wil ik me de laatste paar jaren echt richten op vertrouwen in de wetenschap en waarom mensen wetenschap niet altijd accepteren, ben ik gepromoveerd op het onderwerp controlegebrek. En wat mensen eigenlijk doen als ze geconfronteerd worden met situaties waarover ze geen controle hebben, of als ze het gevoel hebben dat de wereld onvoorspelbaar is, hoe proberen ze daar mee om te gaan?
Ja. Dus je was niet verbaasd toen je een mailtje van ons kreeg van, wij zijn op zoek naar een psycholoog omdat wij bezig zijn met een podcast over langdurige vermissingen?
Nee, dat was zeker, gezien mijn interesse in controlegebrek, is dat geen raar verzoek. Ik heb niet eerder
controlegebrek dus. Als achterblijvers bij een vermissing ergens mee te maken hebben, naast die rollercoaster van vrees, verdriet, boosheid en wanhoop, is dat het wel. Gebrek aan grip. Hanno verdwijnt, zijn auto wordt gevonden bij een piramide en het enige dat overblijft zijn vragen.
Sikko verdwijnt, zijn auto wordt gevonden bij een melkfabriek en ook hier is het enige dat rest vragen.
En alles wat daarna volgt, van zoekacties tot politieonderzoek en van belangstellende buren tot oncontroleerbare media-aandacht, is als zwemmen in een oceaan zonder boei.
En niet jij, maar het water lijkt te bepalen welke kant je opdrijft.
Nou, als je dus een situatie hebt waar je bijvoorbeeld controlegebrek ervaart, of waar je het antwoord op een belangrijk vraagstuk niet hebt, zeg maar, of niet weet, hoe reageert mensen daarop? En één ding wat je terugziet, dat gaat op allerlei verschillende domeinen, zie je dus dat mensen op zoek gaan naar manieren om een antwoord te vinden op zo'n vraagstuk. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar complotdenken als ook een gevolg van controlegebrek. Dus op het moment dat je een situatie hebt, je weet niet hoe het is ontstaan, je weet niet wie de dader, wat de veroorzaker van een bepaalde situatie is, dan ga je nadenken over, kan ik nou toch een oorzaak of een dader vinden die verantwoordelijk is voor deze vaak misère. Hè? Dus mm-hmm. Als je een negatief gebeurtenis hebt, bijvoorbeeld.
Zoals een vermissing,
maar je kan ook denken aan iets als COVID. Hè? Dus daar zag je het ook. Mensen weten niet wat er gebeurt, het is onvoorspelbaar, ze hebben er geen controle over. Dus ga je op zoek naar een dader, een soort complot van mensen die dit virus wel bewust de wereld in hebben geholpen.
En waarom doen mensen dat?
Ik denk het belangrijkste, of een van de belangrijkste aspecten, is dat een van de belangrijkste psychologische motivaties is de behoefte aan controle en zekerheid. Dat is een eigen soort geëvalueerd iets. Dus mensen hebben een behoefte aan een bepaalde mate van voorspelbaarheid, van controle, omdat dat de manier is om te gaan met de wereld. Mensen en andere dieren proberen risico's te minimaliseren en proberen de wereld om me heen voorspelbaar te houden. Omdat onvoorspelbaarheid kan tot een hele nare afloop leiden. Nou, en als die behoefte in de knel komt door een of andere gebeurtenis, bijvoorbeeld deze vermissing, dan gaan mensen op zoek naar manieren om het verhaal als waar in te vullen, om het compleet te krijgen en duidelijk te krijgen.
Denk maar eens aan al die rare theorieën over de vermissing van Hanno en Sikko die we al eerder tegenkwamen. Luchtfietserij, zoals Sikko's vader het noemde.
Als je nadenkt over zo'n gebeurtenis, dan kun je denken, dit gaat niet over mij, dit gaat over een ander gezin, daar heb ik niks mee te maken, maar dit is iets wat gebeurt in de wereld. Dat betekent dat het nog een keer zou kunnen gebeuren. En misschien gebeurt het de volgende keer bij mij of bij iemand die ik lief heb. En dan weet je dus eigenlijk dat de wereld zo werkt dat dit niet een volgende keer gebeurt. En de manier waarop je dat kan doen is door te zeggen, deze man heeft dat zelf bedacht, in elkaar gezet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of er is een dader. En daarmee weet ik hoe het komt. En dan kan ik dus stappen zetten om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet gebeurt.
Dit is dus net als de Believe in a Just World fallacy. De overtuiging dat nare dingen alleen nare mensen overkomen. En volgens Bastiaan heeft dat een functie. We bedenken theorieën over zaken waar we geen controle over hebben. Zoals dus bij vermissingen. Want wanneer je een theorie hebt bedacht, dan heb je een verklaring en kun je redeneren dat dit jou niet zal overkomen. want jij kijkt wel beter uit.
Ja, exact. Dat is precies wat het is. Dus je hebt op het moment dat je dat noemen we dan een externe attributie, dus dat je eigenlijk het gedrag attribueert aan een soort externe factor, zeg maar. In dit geval, die man was dat in de drugswereld. Dan kun je helemaal zeggen, dat is de reden. Hierdoor komt het. Dat gaat mij dus niet gebeuren. Of ik moet er in ieder geval dan voor zorgen dat mijn partner of wat dan ook niet dat soort dingen gaat doen, zeg maar. Dus dat creëert voorspelbaarheid. Je weet nu hoe het komt. Misschien ook een beetje dan zijn eigen schuld. Had hij maar niet in die drugs moeten gaan zitten. En dat is natuurlijk ook een heel psychologisch een heel prettig iets.
En dat gebeurde bij de vermissing van Hanno natuurlijk ook. Mensen die maar van alles verzinnen en online gooien.
Wat ik denk? Nou, gisteravond sprak zijn zus op tv heel even kort over zijn eigen bedrijf. En daaruit kon je wel opmaken dat het bedrijf niet geweldig liep. Dat kan een aanwijzing zijn. Want als de zaken niet zo best lopen, dan zijn mensen in het algemeen wat vatbaarder om het verkeerde pad op te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de drugshandel. En dan zou een liquidatie weer niet geheel ondenkbaar worden.
Terwijl een vermissing voor achterblijvers al heftig genoeg is.
Het is een verscheurende onzekerheid waarmee ik met mijn kinderen dag in dag uit leef. Met 3 schoolgaande kinderen zijn er dagelijks mijlpalen waar we Hanno bij missen. Hij heeft alle verjaardagen gemist en was niet bij de eerste schooldag van onze jongste. En er was een lege plek aan tafel bij kerst en een lege stoel bij de allereerste voorstelling van de jongste. Hij kan onze oudste niet overhoren en is niet bij de judowedstrijden. Onze kinderen hebben het zwaar met het gemis van hun vader. En net als wij snappen ze niet dat Hanno van de een op de andere dag is verdwenen. Dat is afschuwelijk. Ook dat ik het ze niet kan uitleggen.
Voor achterblijvers die denken van ja, hallo, jullie weten allemaal, je kent hem niet, je weet het helemaal niet. En je gaat nu ons confronteren met allemaal dingen die voor ons heel naar en pijnlijk zijn. Hebben we dan daar geen besef van als we zoiets doen? Of als we allerlei dingen bedenken wat er misschien aan de hand kan zijn? Kan dat niet naast elkaar bestaan?
Het valt me op dat Iris extra gespitst is op deze vraag.
Ja, het is een goede vraag. Ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Ik denk ook niet dat iedereen op dezelfde manier reageert. Mm-hmm. En sommige mensen zullen wat empathischer zijn dan de anderen in zo'n situatie. Ik denk als je meer kijkt naar niet zozeer individuele gevallen, maar op aggregaat niveau, dus op groepsniveau, dan denk ik dat er een neiging is inderdaad om met dit soort antwoorden te komen. En die neiging zal bij sommige mensen zo sterk zijn dat hij de meer empathische reactie overstemt.
Dus op zo'n moment is jouw behoefte aan een antwoord groter dan je gevoel van medeleven.
En wat gebeurt er dan als er geen antwoord is? Wat als je niet tot een antwoord komt, als het een open einde open blijft?
Ja, ik kan me voorstellen dat als dat uitblijft, dat je, spreek ik wederom niet voor iedereen, maar dat sommige mensen dan zelf toch met een antwoord voor zichzelf zullen formuleren. En dat dan als een soort van waarheid gebruiken.
Want een antwoord, dat geeft controle. En dat heb je nodig om door te kunnen gaan naar een heftige gebeurtenis. Dat blijkt ook uit onderzoek.
In de jaren 80 en 90 mochten ze in de wetenschap nog werken met stroomschokken op proefpersonen. Uit die onderzoeken blijkt dat mensen stroomschokken pijnlijker vinden wanneer ze er geen controle over hebben.
En dat, ik denk dat dat iets zegt over het fundamentele, primaire en lichamelijke ook van dit soort stress, psychologische stress die je kan ervaren als gevolg van controlegebrek. Dus je hebt het niet meer in de hand en dat leidt echt tot ongemak.
Ongemak noemt Bastiaan het hier. Maar hij weet zelf ook wel dat dat een enorm understatement is.
Ja, je ziet dat mensen die langdurig controlegebrek ervaren. Er is wel eens wat onderzoek gedaan in verzorgingstehuizen, waar mensen eigenlijk nergens iets over te zeggen hadden. Dat leidt op een gegeven moment tot een bepaalde. Kijk, op korte termijn leidt dat vaak tot een soort weerstand. Je probeert er iets aan te veranderen. Maar op een gegeven moment merk je dat het niet lukt. Dus op een gegeven moment accepteer je eigenlijk dat je niks kan doen, dat die controle er gewoon niet is. En dan is het gemene daarvan dat op het moment dat jou iets wordt aangereikt waar je wel weer controle zou kunnen, dat je het niet meer pakt. Dus dan gooi je de handdoek in de ring. Ja. Klaar. En je laat het allemaal over je heen komen. En dat is natuurlijk een heel ernstig gevolg van herhaalde gebrek aan controle. Ja.
Rian, mijn zus, zei ook al zoiets.
Ja, misschien werkt het ook de andere kant. De een wil er niet over praten. En de ander heeft zoiets van, ja, niemand vraagt er meer naar.
Ja, nou ja, precies dat.
En dat zien we natuurlijk ook terug in de reacties van de families van Sikko en Hanno. Bij de een zaten we direct aan tafel, terwijl de ander al jaren werkt met een woordvoerder.
Nou, ik heb de familie gesproken van Hanno.
Ja.
En mijn voorgevoel klopte wel enigszins. Het was natuurlijk ook wel ergens op gebaseerd, mijn voorgevoel. Dat ze er geen enkele behoefte aan hebben om daaraan mee te werken aan zo'n document.
Voor het gesprek met Bastiaan kon ik moeilijk begrijpen hoe twee families die zo'n vergelijkbare ervaring hebben, zo verschillend kunnen reageren. Maar langzaam begin ik te snappen hoe hun reacties beide een manier zijn om meer grip te krijgen op de onzekerheid van de vermissing. De familie van Hanno kiest ervoor om het stof te laten neerdalen en blijft heel bewust, bijna als overlevingsstrategie, buiten de aandacht. Terwijl de ouders van Sikko juist grip houden door aandacht te blijven vragen voor zijn vermissing.
Want wat zie je onder meer bij achterblijvers?
Ja, wat we zien bij achterblijvers is vaak toch het afnemen van veerkracht.
Dit is weer Frank Wagemakers van Slachtofferhulp Nederland. Je hoorde hem al eerder in deze serie. In zijn werk ondersteunt hij onder andere achterblijvers na een vermissing.
Dus mensen die in beginsel eigenlijk heel erg krachtig zijn, die kunnen naarmate de spanning voortduurt en ze langere tijd worden blootgesteld aan allerlei zaken die op ze afkomen, zaken die geregeld moeten worden, wat dus heel erg lastig is in Nederland. Hè. Je loopt tegen allerlei bureaucratische problemen aan. Op het moment dat je daar keer op keer aan blootgesteld wordt, dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
De vrouw van Hanno schreef hierover.
Naast alle emoties probeer ik nu al 2 jaar mijn hoofd boven water te houden. Maar ik blijf me verbazen dat je in Nederland in zo'n niemandsland kunt belanden. Wat is het ongelooflijk moeilijk om je zaak te regelen als je man vermist is. Hij is namelijk officieel nog gewoon aanwezig, omdat hij geen officiële status heeft als vermiste. Kinderopvangtoeslag aanvragen? Mevrouw, volgens onze informatie zit uw man thuis. U heeft helemaal geen kinderopvang nodig. Zijn bedrijf stopzetten? Mevrouw, dat kan niet als bewindvoerder. Dat moet meneer echt zelf doen. U wilt weten of meneer belastingaangifte heeft gedaan? Dat kan niet, in verband met privacy. En in een later stadium? Meneer had nog geen belastingaangifte gedaan? Dan moet u dat betalen. Als u dat niet doet, dan kunnen wij gewoon een deurwaarder sturen. Dan komen ze uw inboedel ophalen.
Dat kost je heel veel energie. Dus op een gegeven moment zie je dus ook wel dat er een soort, je kan het bijna vergelijken met burn-out verschijnselen. Als je langere tijd wordt blootgesteld aan allerlei spanningen en voortdurend nieuwe beproevingen op je pad krijgt, dat gaat ten koste van je veerkracht en je handelingsvermogen.
Ja, dan moet ik dan ook heel simpel denken aan dat mensen kampen bijvoorbeeld met hoofdpijn of snel geïrriteerd zijn of dat soort basale zaken?
Dat is mogelijk. Als je langere tijd aan spanningen blootgesteld bent, dan zie je dus allerlei spanningsklachten ontstaan. En dat kan zich emotioneel uiten. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, onzeker worden, boos worden. Het lontje kan wat korter zijn, zo gezegd. Maar tegelijkertijd zie je het ook dat het lichamelijk wel zich kan gaan wreken. Je ziet ook dat spanning zich kan gaan vastzetten in een lichaam.
En dat tekent je als mens.
Nee, maar het houdt je wel altijd bezig met alles. Nou, wat dat betreft is ons leven heel erg veranderd. Er zit een bepaalde druk op.
Bent u
laat je niet los.
Bent u zelf ook veranderd?
Denk het wel. Ja. Ik denk het wel,
Kort lontje. Ja.
Merken mensen dat aan u?
Weet ik niet. Ik laat het zo weinig mogelijk merken. Maar ik merk het aan mezelf. Dat het is,
Ja, maar je bent meer gespannen is allemaal. En ja, elke dag dan denk je, nou, zouden we iets horen? Ja, we kunnen zo'n telefoontje krijgen van, ja. Er is iets gevonden, of... Je weet het toch nooit.
Dat zei u straks ook, hè? Eigenlijk elke dag is het bij ons.
Ja. Elke dag is het bij jou. Oh ja, zeker weten. Ja.
En vandaar ook mijn vergelijking met een burn-out. Dan staan mensen ook langere tijd aan. Ze kunnen niet meer afschakelen.
Na de vermissing van Hanno stond Frank namens Slachtofferhulp Nederland ook Hanno's partner bij. En af en toe spreken ze elkaar nog. Het was dan ook Hanno's familie die ons voorstelde eens met Frank te gaan praten.
Hoe gaat het met hen?
Zij hebben na jaren van ontzettend veel blootgesteld zijn aan allerlei problemen. Er was echt heel veel sprake van zogeheten secundaire victimisatie. Zij zijn echt herhaald slachtoffer geworden van allerlei omstandigheden ten gevolge van de vermissing. Dus niet de vermissing aan zich, maar echt de manier waarop er door instanties mee is omgegaan. Heb ik het idee, zoals ik zelf ook met mijn vrouw heb gesproken, dat zij er op een bepaalde manier invulling aan hun leven hebben kunnen geven en hun leven hebben kunnen vervolgen. Waarbij natuurlijk het leven, er zal altijd een groot gemis blijven. Het zal altijd een grote impact blijven houden.
Ja, maar ze hebben er dus echt actief voor gekozen om het nu het stof gedaald is, om er afstand van te nemen.
Nou, van de situatie natuurlijk niet. De situatie zal altijd een hele grote plek in hun leven blijven houden. Maar er niet zelf actief meer mee te zijn in de media op dit moment in ieder geval. Misschien dat mevrouw er zelf ooit nog wel aandacht aan wil besteden. En misschien haar ervaringen ook wil delen. Dat heeft ze ook wel eens gezegd. Van wat mij allemaal is overkomen. Nou, daar kan ik letterlijk een boek over schrijven. En dat is ook echt zo. Er is heel veel gebeurd. En ja, ik zei het al. Er is echt sprake geweest van secundaire victimisatie. Wat mevrouw door heeft moeten maken, dat is enorm veel geweest. En wat mij betreft ook onnodig geweest.
Waar, instanties, waar moeten we dan aan denken?
Nou, instanties, bijvoorbeeld een instantie als de Belastingdienst. Dat er werkelijk tientallen medewerkers met dezelfde situatie bezig zijn geweest. En allemaal tegenstrijdige adviezen gaven. Dus een letterlijk van kastje naar de muur verhaal. En dan ben je bij het kastje en dan heb je dit formulier nodig. En dan ben je bij de muur en dan heb je een ander formulier nodig wat niet correspondeert met dit.
Ook hierover schreef de vrouw van Hanno.
De Belastingdienst, hypotheekverstrekker en zorgverzekeraar hebben geen procedure die ingaat bij een vermissing. Ook niet als dat betekent dat er een inkomen wegvalt, informatie niet beschikbaar is of een handtekening niet kan worden gezet. Ondanks goede wil van mensen ben ik daardoor veel tijd kwijt met romslomp en geautomatiseerde botheid, waar ik geen tijd en energie voor heb. Ik verbaas me er dagelijks over dat we dit in Nederland zo slecht hebben geregeld.
En wat was de impact voor haar dat wij nu met deze podcast aan de slag gaan?
Dat weet ik niet zo heel expliciet, behalve dan dat we contact hebben gehad dat mevrouw zelf niet in de media wilde verschijnen en wel verrast was dat er aandacht aan werd besteed. En ze had zoiets van, als er iets over de impact van vermissing wordt gezegd, laat dat dan door Slachtoffer Nederland gedaan worden, want die weet wat ik allemaal heb doorgemaakt. Waarbij ik zelf ook wil zeggen van, laten we het vooral ook hebben over de brede impact van diverse vermissingszaken. En ook omwille van haar privacy niet te veel inzoomen op haar persoonlijke casus.
Ja.
En tegelijkertijd alles wat mevrouw en haar gezin hebben meegemaakt, dat is heel exemplarisch voor vermissingszaken. Maar zij hebben wel extreem veel voor de kiezen gehad.
Waar ik eerst vooral meer helderheid wilde brengen in de raadselachtige vermissing van Hanno, word ik steeds meer geconfronteerd met de heftigheid voor de achterblijvers. En daarmee realiseren we ons ook hoe weinig oog er is voor deze groep.
Zo maakte Netflix bijvoorbeeld een gigantische blunder vorig jaar in de serie Dahmer, gebaseerd op het leven van een seriemoordenaar. Jeffrey Dahmer bracht in de jaren 80 op gruwelijke wijze tientallen slachtoffers om het leven en at ze in sommige gevallen zelfs op. Zijn slachtoffers waren voornamelijk zwarte gay mannen en zij hadden een prominente rol in de serie van Netflix. Maar hun achterblijvers, die wisten van niks. Hen was niets verteld of gevraagd. En dat gebeurde 30 jaar eerder ook al, toen de vader van Dahmer een boek uitbracht over de daden van zijn zoon. Ook toen werd de achterblijvers niks verteld. En de ironie hierin? De ophef over het boek is verwerkt in de serie van Netflix, terwijl Netflix precies dezelfde fout maakt.
Hey, met Iris.
Met Dija.
Hallo.
Hoe is ie?
Ja, goed, weet je, moe nog, maar... Ja, dat is wel goed.
Ja. Nice. Nou, ik zat gewoon te denken, eigenlijk gewoon over het gevoel van achterblijvers na zo'n vermissing. En dat we ons misschien daar nog iets meer in moeten verdiepen voor de podcast. Dus ik dacht, ik bel jou gewoon. Misschien heb je wel wat ideeën of zo.
Ja, nou ja, ja, wat ik in ieder geval wel heel, heel bijzonder vind en nou ja.
We raken verzand in een gesprek over de ouders van Sikko.
Dat die ouders van Sikko ook zo open zijn over... Ja, hoe...
Maar dan begint Iris ineens te vertellen.
Ja, en ik weet dat er een... ooit, ik weet niet eens meer of die bestaat... is er een vereniging geweest van achterblijvers naar vermissingen. Nou, mijn familie is heel actief geweest in die vereniging. Juist ook om een beetje steun bij elkaar te vinden.
Maar hoezo is jouw familie daar zo betrokken bij dan?
Nou, omdat een achterneef van mij, dat was in de jaren 90, die is ook vermist geraakt in Roemenië.
Wat?
Ja, een achterneef van mij is vermist geweest in Roemenië in de jaren 90.
Maar wacht, jouw neef is vermist geweest?
Ja, dat klopt, ja.
Wat? In de volgende aflevering.
En ik denk, misschien heeft hij wel een meisje leren kennen. Daardoor een keer te laat. Of bij wijze van spreken druiven plukken in Frankrijk. Maar
is dit de schedel op het schaaltje?
Hier ligt al in deze koelcellen DNA-materiaal van alle vermiste personen.
En vind je dat raar dat ik dat zeg? Je reageert een beetje verbaasd.
Dit is Open Eind. Een podcast van AD Amersfoortse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
Mijn naam is Iris van den Boom en ik maak deze podcast samen met Ditja Kabba. Als je deze podcast nou mooi of interessant vindt, laat dan een reactie achter in de app waarin je luistert. Zo kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Mocht je meer weten over een van deze verdwijningen, mail dan naar openeind@ad.nl. Als je gewoon wil reageren op de podcast, mag dat natuurlijk ook. Research en productie werden gedaan door mij en Jo Lamerichs. De montage en regie was van Ditja en samen schreven we het script. Art Kok componeerde de muziek en Jeppe van Kesteren deed het sounddesign en de mixage. Eindredactie door René van Heteren en Kevin Goes. Met dank aan Simone Eleveld en Karin Smolders voor jullie waardevolle tips. De ingesproken teksten die je hoorde van de vrouw van Hanno en andere mensen werden gepubliceerd op social media en hebben we laten inspreken door stemacteurs.
Ze is fotomodel voor Versace, superhacker, geheim agent voor buitenlandse mogendheden. Geen wonder dat ze de aandacht trok. Met als hoogtepunt een spraakmakend interview in Nieuwsuur.
Rian van Rijbroek is bij ons.
Maar daar viel ze genadeloos door de mand.
Want blockchain is ook gebleken dat dat op dit moment nog niet te hacken is.
En toen had ik al snel door van, nou, dit is één groot lulkoekverhaal.
Ze bleek Rian de cybercharlatan. Een paar maanden na dit debakel duikt Rian weer op. Nu als vriendin van de spraakmakende ondernemer Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?
De marionettenkoningin die dus anderen het spel laat spelen wat zij bedenkt.
Ja, want ik ben degene die altijd alles ziet. Ja, en ik moet wel uit beeld blijven, dat klopt.
Dit is In de Ban van Rian, een podcast van Tubantia en het AD. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Al jaren schrijf ik over Rian en haar geruchtmakende relatie met Sanderink. Maar hoe meer ik publiceer, hoe meer vragen ik over haar heb. Ik wil weten wie ze nou echt is.
Dat kan niet. Dat kan zij niet zijn.
Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden?
Ik wist niet wat ik zag. Ik was echt met stomheid geslagen.
Is Gerard Sanderink, haar laatste slachtoffer? In de ban van Rian. Te vinden op tubantia.nl, ad.nl/podcast en overal waar je podcasts vindt.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.